zusters en broeders, jongens en meisjes, lieve gemeente hier in de kerk en aan de gemeente die thuis de dienst volgt via de stream. Ik heet u allemaal van harte welkom bij de dienst van vandaag, derde Adventszondag. Ook heet ik de organist, broeder Carlo Vouwpoort, van harte welkom. En dank u voor het begeleiden van de dienst. Ik verzoek u na te gaan of de mobiele telefoons uitstaan of op de stilfunctie staan. U kunt dat nu even doen, als dat niet het geval is. Ik vraag u om te beginnen zo meteen met het eerste lied op het liedblad. Na het zingen van het eerste couplet verzoek ik u op te staan en te blijven staan voor het woord van de week. Een gezegende dienst en een gezegende week. Broeders, zusters, jongens en meisjes, kijkers en luisteraars thuis. Mag ik u vanmorgen, zondag 12 december, de derde Adventszondag, begroeten met de volgende woorden. Baan voor de Heer een weg. Zie hier God, de Heer. Hij komt met kracht. De dagtekst is gehaald uit Ezechiël 39, vers 7. Mijn heilige naam zal ik aan mijn volk bekendmaken. Het leerwoord uit Johannes 17, vers 26. Jezus bidt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mijn lief had in hen zal zijn en ik in hen. Het lied dat erbij hoort. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor wie hem vreest bereidt door al de nageslachten. Tot zover de dagwoorden van vandaag.
En nu mag ik Jamal vragen om naar voren te komen. Heer, u bent goed voor ons. U vergeeft onze tekortkomingen. U bent niet langer kwaad. Laat ons uw liefde zien. Ik wil luisteren naar God de Heer. Want God belooft vrede van ons. Nu wil ik de kinderen vragen om naar voren te komen. Komen jullie? Even, ik heb een vraag voor jullie. Ja. Is er iemand waarvan jullie heel veel houden? Van wie hou je veel?
Familie.
Je familie. En jou?
Ik ook.
En ik ook.
En jij, hou je ook van je familie?
Ja?
Ja.
Oh, dat is fijn. Nou, en wat gaan jullie doen om jullie liefde te laten zien? Misschien aan je moeder of je broer of... Ja. Hebben jullie een idee? Hè? Hoe kan je iemand laten zien dat je heel veel van hem houdt? Heb je een idee?
Door hem dat te laten zien en te zeggen.
Door te zeggen, ja, mooi. Je kan het aan je moeder zeggen. Hè? Mama, ik hou van je heel veel. Dat kan je elke dag zeggen. Daar is ze heel blij mee. Maar zijn er nog meer dingen wat je kan doen? Gauw hebben we kerst, hè? Wat gaan we met kerst doen? Wat gebeurt met kerst, hè? Wat krijgen jullie met kerst? Jezus wordt geboren. Hè? Nou, dat klopt natuurlijk heel goed. Nou, ik bedoel, bij jullie thuis. Krijgen jullie cadeautjes? Ja, hè? Cadeau. Een cadeau, daar laat mama en papa en al de vrienden laten zien. Weet je, ik hou van je. En je kan natuurlijk ook aan je moeder of aan je vader of aan een vriend of zo een cadeau geven. Dan kan je misschien een mooie tekening maken of iets anders moois wat je goed kan doen. Hè? En op die manier laat je zien, weet je, mama, ik hou van je. Of papa, of wie dan ook. Hè? Grootmoeder, grootvader. Ja? En je hebt natuurlijk heel mooi gezegd, met kerst is Jezus Christus geboren. En dat is een soort van cadeau van God voor ons mensen. Op die manier laat God zien, ik hou van jullie. Ik hou van jullie mensen allemaal. En daarom is Christus geboren met kerst. Dat is in principe een cadeau van God aan ons mensen. Goed?
Ja.
Oké, jullie gaan nu naar de zondagsschool. En ik wens jullie een heel fijne dienst samen met de zondagsschool. En wij geven jullie het uitgeleide met het volgende lied. Moet ik even spieken? Dem Jeruzalem Pekin. Oh ja, mooi lied. Dem Jeruzalem Pekin. We gaan dus voor jullie zingen en dan gaan jullie naar de zondagsschool. Oké?
U kunt thans luisteren naar de schriftlezing, gehaald uit Lucas 1, de versen 68 tot 79. De geboorte van Johannes, de lofzang van Zacharias. Geloofd zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. En heeft ons een horen des heils opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher. Om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken. De eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons allen zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover de eerste schriftlezing.
Ik wil bidden voor de zegen van het woord van God. Heer God, wij danken u voor de woorden van liefde die wij mogen horen en altijd weer in de Bijbel mogen lezen. We vragen u om ons met uw Heilige Geest te vervullen, zodat uw liefde doordringt tot in ons hart en zichtbaar wordt in ons leven. Amen. Ik lees voor u de preektekst uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs uit het vierde hoofdstuk. En daar lezen wij voor vandaag: men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert mij niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Zover de preektekst voor vandaag. Beste broeders en zusters, een tijd geleden was ik op een verjaardagsfeest. Een 75e verjaardag. Dus ja, Biggie Jari, zoals wij het noemen. En de kinderen van de jaren hebben hun uiterste best gedaan om voor hun vader echt een mooi feest op te zetten. Er was voor alles gezorgd. Natuurlijk eten, drinken. Alles was mooi versierd. Een goudkleurige 75 over de ingang, zodat de hele buurt weet: hier is een jarige. En mooi stoel waarop de jarige kon zitten. Mooi versierd. En ja, die man werd helemaal in het zonnetje gezet door zijn dierbaren. En aan het begin van het feest houdt de oudste zoon een toespraak. En hij heeft warme woorden voor zijn vader. Hij heeft altijd hard gewerkt om zijn kinderen een goed leven mogelijk te maken. Ja, ze hebben als kinderen, als zonen, hebben ze veel van hun vader kunnen leren. En nog op de dag van vandaag is de vader een voorbeeld voor hem. En plotseling, midden in de toespraak, staat de jarige op en verlaat de ruimte. Er valt stilte over de zaal. En even een moment later hoor je de voordeur in het slot vallen. Na een korte moment, ja, van shock, praat iedereen door elkaar. Waarom loopt hij zomaar weg? Waar is hij heen gegaan? Is dat niet brutaal? Midden bij zijn eigen verjaardagsfeest weg te lopen zonder iets te zeggen? Dat is weer typisch voor hem, hè? Hij was altijd zo'n stoere kop, doet altijd zijn eigen ding zonder iets te zeggen. En als er problemen zijn, loopt hij gewoon weg. Na een tijdje komt hij terug. Zijn kleindochter is hem achterna gelopen en heeft hem overgehaald om weer terug te komen. En nu staat hij daar, een beetje onzeker, kijkt hij naar de mensen. De woorden komen moeilijk uit zijn mond, want hij was nooit een prater geweest. Maar zijn kleindochter geeft hem een bemoedigende glimlach en zo begint hij te vertellen. Hij vertelt met eenvoudige woorden dat hij niet zo lekker in zijn vel zit als hij al de complimenten hoort van zijn zoon, want hij weet best wel goed dat hij als vader ook veel fouten gemaakt heeft. Hij was nooit de vader geweest die hij eigenlijk voor zijn kinderen wilde zijn. Het werk heeft hem veel te veel in beslag genomen. En omdat hij niet vaak thuis was, heeft hij veel gemist toen zijn kinderen klein waren. En dat heeft ook vroeger menige strijd opgeleverd. En hij zelf heeft daar eigenlijk het meeste spijt van. Ook Paulus heeft hard gewerkt voor zijn gemeente. Zijn net als kinderen voor hem de gemeenteleden voor Paulus. En de zending ligt hem na aan het hart. Steeds blijft hij van de een naar de andere plaats trekken om mensen van het evangelie te overtuigen. Hij vertelt van de genade van God en van Jezus Christus, die mens geworden is om ons mensen te verlossen. En ook voor Paulus was het zeker geen makkelijk leven. Steeds van de een naar de andere plaats trekken, nooit weten waar het geld vandaan komt om te leven. Maar hij blijft vasthouden aan datgene wat Christus hem heeft opgedragen, het evangelie te verkondigen onder de Grieken, onder de heiden. En deze opdracht is hem niet over en dank afgenomen. Juist aan het begin van zijn zendingswerk heeft het veel discussie losgemaakt. Joden en heidenen, samen kan dat eigenlijk. En hij, die zelf eigenlijk een Jood was, heeft het opgenomen voor de heiden. En met succes. De leiding van de gemeente in Jeruzalem, dat was toen de hoogste leiding van de christelijke gemeente. Wij zouden vandaag bij ons in de kerk zeggen, het is het uniteitsbestuur. Ja, en deze leiding die zegt, ziet allemaal de positieve dingen die hij teweeg brengt. En ze geeft hem de opdracht, ga jij het evangelie onder de heidenen verkondigen. En het was een wijs besluit, want hij weet veel successen te boeken. In veel steden, overal in de toen bekende wereld in Griekenland, in veel steden sticht hij gemeentes. Veel mensen bekeren zich door zijn preken. En de mensen kijken naar hem op. Paulus, de grote apostel van de heiden. Maar nu, enkele jaren later, komt er ook een strijd in de gemeente in Korinth. Korinth, een van de eerste gemeentes die Paulus gesticht heeft in Griekenland. En de strijdpunt is niet zozeer ergens een punt van leer onder verschil. Ook zijn er punten waar de mensen oneens zijn. Maar de strijdpunt is ook de apostel zelf. Want nadat Paulus de gemeente gesticht heeft, is hij verder getrokken naar andere plaatsen. Heeft zijn zendingswerk elders voortgezet. En natuurlijk onderhoudt hij steeds nog contact met de gemeente door zendboten en brieven. En soms komt hij ook op bezoek, maar niet zo vaak, want hij heeft veel gemeentes. Maar na verloop van tijd komen er ook andere zendelingen. Apollos en Kefas. En tenminste een deel van de gemeente kijkt naar deze nieuwe zendelingen op. En ja, ze hebben een machtsvolle positie in de gemeente. En toen komt er een discussie. Nou, hoe verhoudt zich dat tegenover Paulus als deze mensen andere dingen vertellen dan Paulus? Sommige mensen vinden zelf dat de gemeente, dat zij nu belangrijker zijn dan Paulus, en dat de gemeente zich moet afwenden. Want Paulus was toch niet zo indrukwekkend als ze aan het begin dachten. Zijn glorie, zijn glans, heeft hij met de tijd een beetje kwijtgeraakt. Nu lijkt hij alleen nog maar een gebrekkige zwerver die kort opduikt en dan weer ergens anders naartoe gaat, die om geld vraagt en doorgaat. Broeders en zusters, wij kennen misschien, sommigen kennen ook dit soort situaties. Lof en waardering is wel belangrijk voor ons. Dat mensen zeggen, dat we merken dat wat wij voor anderen doen, aan vrijwilligerswerk, in de familie, in het gezin of op het werk, dat dat gewaardeerd wordt. Dat mensen zien dat wij ons best doen, dat wij moeite doen. En het liefst niet alleen op de 75e verjaardag waar iedereen mooie woorden heeft, maar misschien ook tussendoor. Maar Paulus geeft aan in de preektekst dat het belangrijkste oordeel niet van ons mensen komt. Het belangrijkste oordeel wordt niet door mij gesproken en ook niet door de ander. Maar God zelf komt om te oordelen. En Paulus heeft zijn leven lang hard gewerkt. Hij heeft zijn best gedaan, net zoals eigenlijk wij allemaal. Misschien niet zoals hij als zendeling, maar iedereen op zijn plek in zijn leven, in de maatschappij, op het werk, in de familie, vriendenkring of ook als vrijwilliger in de kerk of ergens anders. We hebben allemaal verschillende werkvelden waar wij ons bezighouden. Nou, en als het goed loopt, dan kan het best wel plezierig zijn. Hè? Maakt niet uit waar je werkt. Als het positief is, als je succes hebt, als je ook de waardering van je collega's en je leidinggevende hebt, dan ga je graag naar werk. Hetzelfde ook in je familie. Als het goed loopt, als je vreugde samen beleeft, dan is het goed. Maar soms vragen we onszelf af of wij goed bezig zijn, als de problemen zich opstapelen. En dan komen misschien ook soms veroordelingen van andere mensen, maar soms misschien ook van onszelf. Dat we zeggen van, jeetje, doe ik het eigenlijk goed? Ik weet niet wie zichzelf kan herkennen in het verhaal van de vader aan het begin, die eigenlijk complimenten krijgt, maar altijd denkt van, ik weet toch best wel goed dat ik ook niet perfect ben. En al de mooie woorden, dat zeggen ze zomaar, want vandaag moeten ze het zeggen. Maar morgen komt het weer allemaal terug wat ze daadwerkelijk denken. Veroordelen wij onszelf. En Paulus zegt, en dat zegt hij niet alleen over zichzelf, maar het zegt hij ook over iedereen die Christus volgt. Wij zijn dienaren van Christus. Wij volgen een andere Heer dan onze baas op het werk of onszelf. Wij zijn dienaren van Christus. En dat zijn